Dag dames en heren, welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Vandaag hebben we te gast Matthijs Storm, CEO van Wereldhaven. Matthijs, goedemiddag.
Leuk goedemiddag.
Dat je even voor de camera wilde komen. Je hebt een drukke dag vandaag natuurlijk. Cijfers vandaag, goed ontvangen. Hoe voelt dat vandaag eens een keer stijgende koers op cijfers?
Nou, dat voelt altijd goed, Nico. En dat hebben we nu inmiddels al een paar keer gehad. Maar het voelt elke keer weer goed. En ik moet zeggen, het is ook tegen het einde van de dag. Dus we hebben al een hoop analisten gesproken en andere mensen. En dat goede gevoel wordt wel bevestigd.
Ja, het is een beetje winkelvastgoeddag lijkt het wel. Hè? Unibail had ook cijfers. Nou, ik dacht vanochtend midden dat het niet heel meeviel, maar het werd toch heel goed ontvangen. Kunnen we stellen dat de winkelvastgoedbedrijven zo langzaam maar zeker uit het dal zijn gekropen?
Ja, en ik denk dat dat ook een deel van de stijging is bij ons en ook bij de anderen. Ik denk, wat ik als ik even een vluchtige blik werp op de resultaten van de anderen, dan zie je eigenlijk bij iedereen dat de afwaarderingen gestopt zijn, om het maar even heel plat te zeggen. En ik denk dat dat toch iets is, na kwartalenlang afwaarderingen door COVID, maar daarvoor ook door e-commerce en andere redenen, dat het wel een heel goed signaal is dat in ieder geval bij ons allemaal dat nu eindelijk tot een einde is gekomen. Ik denk dat dat wel een positief signaal afgeeft.
Ja, heb je zelf ook een beetje het gevoel van dat dit nu, dat je een andere fase ingaat? Want ja, je bent begonnen op 1 augustus 2019. Nou, je viel eigenlijk 100 dagen inwerken en daarna had je corona al.
Dus viel
je met je neus in de boter eigenlijk. Goed, de plannen die jullie toen maakten, die heb je toch uitgevoerd. De full service centers. We zijn nu zeg maar 2,5 jaar verder. Hoe kijk je terug op dat plan? Was dat, jullie waren eigenlijk de eerste die dat soort dingen deden. Die zeiden, we moeten het heel anders aanpakken. Hoe is die situatie nu?
Nou, ik ben het plan, en dat hebben we ook al een paar keer gezegd, dat staat nog steeds als een huis. En dat is eigenlijk, denk ik, ook wel logisch. Omdat wij een heel realistisch plan hebben gemaakt. We hebben toen bij die aankondiging, dat was wel zo'n dag dat de koersen juist niet omhoog, maar best wel hard naar beneden ging. Dat kwam toen denk ik ook wel doordat we, er is toen flink geherwaardeerd. We hebben eigenlijk gezegd, we trekken de pleister er gewoon in één keer af. Er zijn gewoon een aantal dingen die hier opgelost moeten worden, waaronder de schuldgraad, de liquiditeit en ook de kwaliteit van de portefeuille. Dus we trekken de pleister in één keer ervan af. Ja, en dat was natuurlijk best wel een pijnlijke boodschap op dat moment. En we leggen tegelijkertijd gewoon een heel realistisch verhaal neer. Dus we gaan niet zeggen dat e-commerce amper invloed heeft op winkels. Wij denken gewoon dat 25% van de winkels als gemiddelde gaat verdwijnen door e-commerce. Dus dan, zo gaan we ook plannen maken voor al onze winkelcentra. Nou, en dat worden dan full service centers. En wat je ziet is dat COVID geen ander beeld geeft. COVID heeft het wel versneld. Ja, dus door de COVID-situatie zie je sommige van de trends waarmee we rekening hielden, ja, die komen gewoon sneller tot uiting dan, denk ik, dan zonder COVID.
Ja, heeft bijvoorbeeld, want we hebben een jaar geleden geloof ik ook eens gesproken, en toen zei je van ik moet mijn plan hier en daar een beetje tweaken. De horeca bijvoorbeeld, hè? Want het is natuurlijk leuk om heel veel horeca erin te hebben, maar de horeca heeft het ontzettend moeilijk gehad. Is dat nu, betekent dat je bijvoorbeeld in de toekomst minder horeca erin hebt, of...
Nee, integendeel. Ik heb altijd gezegd dat de horeca is voor onze portfolio het meest low-hanging fruit, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is echt de grootste kans, want het zijn ook gewoon hele goede huren die daar betaald worden. Ook vaak denken mensen ook, als je dan een winkel gaat weg en er komt mixed use in, dan gaat de huur omlaag. Nou, dat is bij horeca vaak het tegenovergestelde. Dus dat is een grote kans. En we hebben nog niet zoveel horeca in de portefeuille. Of als we het hebben, is het toch vaak kwalitatief wat laagwaardiger. Dus daar ligt gewoon een hele grote kans. Ik heb ook altijd gezegd dat horeca na corona, nou, daar zijn we nog niet helemaal, maar weer heel hard terug gaat komen. Nou, aan de leasingkant zie je dat ook absoluut in alle drie de landen. Er zijn we heel veel deals aan het tekenen met F&B operators. We hebben die package deal met Albron aangekondigd, 7 locaties in Nederland in december. Ik heb vorige week 4 huurcontracten weer getekend met horeca ondernemers in België in het winkelcentrum in Genk. Er staan nog een paar leasing validation forms op mijn computer, dus... Ik durf echt wel met kracht te zeggen dat de horeca in ieder geval aan de leasingkant weer volledig terug is.
Ja, dus oké. Okay. En want die full service centers, de eerste is nu officieel opgeleverd, zou ik maar zeggen, die in Arnhem.
Ja, 2. Ja, ja.
De Vreselijkhaven, wie is die andere? Is die ook die in Arnhem?
Ja, dat is in Doornik, in Wallonië noemen ze dat Tournai. Dat heet Le Bastion.
Ja. Oké, okay, bij de Belgen. En want hoe gaat het winkelen van de toekomst? Hè? We kunnen natuurlijk niet ontkennen, online gaat allemaal door. Dat wordt groter en groter. Ja. Die pakken een steeds groter deel van de koek. Nu hebben we ook het metaverse. waar Facebook mee bezig is. Nou ja, dat is hem nog niet heel goed bevallen gezien de koers. Maar dat komt er wel aan natuurlijk. Daar wordt er ook winkelcentra opgezet in zo'n meta. Hoe kunnen jullie daar iets mee? Of kunnen jullie winkeliers daar iets mee? Of de mensen die bij jullie huren?
Ja, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat is allemaal nog zo prematuur en vroeg dat wij daar hebben wij ons ook nog niet in verdiept. Maar ik denk als ik kijk naar andere online trends. We hebben ook een partnership bijvoorbeeld in Nederland en België aangekondigd met storeshippers. Wat doen we daar? Een deel van de online bestelde artikelen kun je eigenlijk beter leveren vanuit een winkel in een Wereldhaven winkelcentrum dan vanuit een distributiecentrum. Nou, dat is wat storeshippers faciliteert en vandaar hebben we dat partnership getekend. Connect is een service die we in een aantal winkelcentra hebben, waarbij ook goederen vanuit het winkelcentrum bij consumenten in de nabijheid van het full service center bezorgd worden. Ik denk dat soort initiatieven geven wel aan dat wij heel open-minded zijn. Ik heb net bij BNR ook verteld dat we op twee locaties met flitsbezorging van boodschappen. Ja. Dus denk ik dat het flow traders bij ons komt duren, ja. Maar overigens wel.
Ja, die kunnen wel een uur betalen.
Ja. Nou, iets minder naar vandaag, geloof ik, als ik met de koers.
Ja, maar, inderdaad.
Dat maakt niet uit, maar flitsbezorgers van boodschappen. Dus zag je in de krant, ja, Amsterdam en Rotterdam willen het niet. Nou, dat snap ik wel, want ik woon zelf in Amsterdam. En als ik er langs fiets, snap ik dat mensen dat niet in de buurt van hun huis willen hebben. Ja, dat kan perfect natuurlijk in zo'n full service center. Want ja, daar is de logistiek al, daar rijdt al een hoop verkeer. Daar zitten al supermarkten met voorraden, ideale plek. Voor gorilla's of dat keer tier of hoe ze ook allemaal heten, om zo'n winkel te openen.
Ja, want ik zat te denken, want daar is nu heel veel om te doen. Hè? Niet alleen de maaltijdbezorgers, maar vooral de boodschappenbezorgers. Dat zou natuurlijk misschien ook een taak voor jullie kunnen zijn om vanuit zo'n winkelcentrum dat te faciliteren voor al je winkels die je daar hebt.
Ja, nou, dat is, daar zijn we dus met storeshippers en Connect doen we dat al een beetje. En als je het specifiek over boodschappen hebt, ja, daar heb je nu die operators zelf, zoals Gorilla's. We zijn op twee plekken echt concreet in gesprek over een huurcontract, waarin zij meters afnemen. En ik moet zeggen, dat zijn eigenlijk, voor ons zijn dat goede huurprijzen. En zeker voor het type meters wat zij pakken. Want we hebben nog kelders of een eerste verdieping. En weet je, die plekken die eigenlijk als eerste leeg kwamen toen het wat moeilijker ging in de retail. Ja, die willen ze eigenlijk prima hebben, want voor hun is het juist belangrijk dat ze ruimte hebben, maar niet dat een hele zichtbare plek in het winkelcentrum is.
Nee, precies. En als we nou eens even kijken naar zo'n full service center, bijvoorbeeld die Arnhem, maar hoe ziet het ideale plaatje, hè? Dat is natuurlijk moeilijk om, je werkt vanuit een bestaande situatie, maar hoe zou een ideaal winkelcentrum voor jou, wat jij als Wereldhaven zou willen uitbaten, hoe zou dat eruit zien qua horeca, winkels, kleding enzovoorts?
Ja, dus wat we even qua percentages, qua getallen zeggen we dan ongeveer 25% niet retail. En dat zijn dus die andere vormen van gebruik die jij noemt. Hangt helemaal van de locatie af wat je daar doet. Is er vraag naar, wat is de winstgevendheid daarvan? Maar ook is er behoefte vanuit de consument. De achterliggende gedachte is dat op dit moment komen consumenten alleen maar om te winkelen. En wij willen de consument meer redenen geven om naar dat centrum te komen. Dat kan zijn, even heel concreet, ik ga niet alleen maar meer voor de boodschappen, maar ik ga ook voor de basic fit fitness. En als ik er toch ben, en dat meten wij natuurlijk heel intensief, ja, dan zie je toch dat het gros van die mensen loopt toch ook even bij één of meerdere andere winkels naar binnen. Al is het een sapje na het sporten of een koffie of een klein boodschapje. Het zijn wel weer extra omzetten voor die andere retailers. Nou, gezondheidszorg zie je eigenlijk hetzelfde. Wat je kan doen is op het moment dat mensen aan het wachten zijn in een wachtkamer, kun je als full service center aanbieden om even aan de andere kant een kopje koffie te halen. Nou, dan zie je toch dat die mensen, als ze daar naartoe lopen, pakken ze ook weer iets in een andere winkel mee. Dus je kunt daar heel veel synergieën uithalen voor de rest van de retail die erin zit. Met name voor het type retail wat bij ons overblijft. Want dat is wel heel belangrijk, Nico, om te vermelden. Wij hebben hele andere winkelcentra dan Unibuy. Unibuy heeft echte destinations. Daar ga je een hele dag naartoe. En dan kom je met een paar hele volle tassen naar huis en dan kom je een maand lang niet. Het model dat wij hebben is veel meer gericht op de, wat wij dan noemen de catchment area, de omgeving direct om het winkelcentrum. Die mensen willen we veel vaker laten komen, hè, voor de gym, voor de gezondheidszorg of misschien om daar zelfs te werken of daar zelfs te wonen. En zo gaan we de omzet in het full service center verhogen. Dat is eigenlijk de hele gedachte erachter. En de retail die dan overblijft is veel meer supermarkten, een Ethos, een opticien past daar perfect bij. Dat soort zaken. En we hebben steeds minder mode en schoenen in de centra.
Ja. in die zin, als we dan even kijken naar bijvoorbeeld ontwikkelingen van wat jullie nu bezig zijn met woningen, met appartementen op je ja. rond je winkelcentrum. Ik las tussen de 1600 en 21 units staan in de planning om te maken, appartementen neem ik aan, die dan ja. rond die winkelcentra worden gebouwd. Dat levert eenmalig, begrijp ik, tussen de 1,60 en 1,85 per aandeel op. Zit daar ook een soort recurring effect in? Of is dat laat zeggen, die 1,60, 1,80, is dat de verkoop van de grond? Of hoe zie ik dat?
Ja, nou, het is verkoop van opstalrechten, dus building rights in Engels of opstalrecht in het Nederlands. Ja. Dat is, we gaan niet die dingen zelf ontwikkelen. Daar hebben we een partner voor. In sommige situaties is dat Amvest, destijds ook aangekondigd. In België zijn dat weer andere partijen. Het is vaak inderdaad grond rond het winkelcentrum die voor nul eigenlijk in de boeken staat. Dus voor ons is dat pure winst. Is het eenmalig? Ja, dat is eenmalig. Ik denk wel dat dit programma nog groter gaat worden in de toekomst. Dit is wat we nu geïdentificeerd hebben. Daar zal echt nog wel wat bij komen. Maar op elke locatie, ja, je kunt dat één keer doen en dan heb je je winst gepakt. Een locatie waar nog heel veel aan zit te komen is Luik. Daar hebben we, dat winkelcentrum heet Belle-Île. Het is ook echt een eiland. En dat hele eiland is van ons. En wij mogen daar alles, we mogen daar hotel bouwen, co-living, woningen mogen we daar maken, kantoren. Dus zijn we ook druk bezig met van alles en daar zit nog heel veel potentie in. Dus daar, dat is een voorbeeld waar er nog wat bij zal komen.
Ja,
nu ik denk wel, om daar heel open over te zijn, Nico, kijk, ik denk voor ons is het... Dit is een nice to have. Ik zou als belegger niet het aandeel Wereldhaven kopen alleen maar voor de woningen. Daar is het gewoon 1,60 tot 1,85 is. Moet je zeker doen, zo zie ik het. Want dat is toch weer extra waarde voor de aandeelhouder. Maar het is niet voor mij nooit de primaire reden zijn om het aandeel te kopen.
Ja, is het trouwens... Dit bedrag, is dit inbegrepen in de net asset value, in die 21,5 euro?
Nee, nul. Er zit helemaal niks in. Dus het is allemaal om top. Dat doen we niet, omdat... De timing is best wel onzeker, want het zijn natuurlijk best wel lange procedures en trajecten. Je kunt niet precies zeggen, dit jaar zullen we daar ook eigenlijk nog amper winst uit halen. Pas vanaf volgend jaar gaan die winsten doorkomen. En dat is dan bovenop de huidige voorspellingen.
Ja, het is gewoon iets wat in de toekomst stukje bij beetje gerealiseerd kan worden. Is er een mogelijkheid om, want jullie hebben nu de schuld ook weer... een beetje teruggebracht naar, wat is het, 850 miljoen of zo, om zelf dit soort dingen te ontwikkelen? Of zeg je van, dat moeten we doen, we willen hier niks mee te maken hebben verder, alleen outside partners die verstand van zaken heeft?
Voor de kleinere projecten zijn we dat wel aan het overwegen, dus dan heb je het over de projecten van 100, 150 woningen. Waar we wel altijd heel goed naar moeten kijken is onze fiscale status. Hè. Zoals je weet zijn wij een FBI, een REIT, wij betalen geen vennootschapsbelasting. Maar daarvoor moeten we wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. En een van die voorwaarden is in de basis dat je niet mag ontwikkelen. Nou, is er wel een uitzondering gemaakt door de fiscus. Zeggen, nou, je mag dan wel ontwikkelen, maar het moet voor eigen gebruik zijn. Dus als wij zelf ontwikkelen, moeten we ook altijd de woningen minimaal 5 jaar in bezit houden. En dan dus verhuren. Wat geen dealbreaker hoeft te zijn, maar dat is wel belangrijk om te weten dat dat dan een voorwaarde is. We kunnen niet zelf ontwikkelen en dan verkopen. Nee. Want dan zouden we onze fiscale status verliezen. En dat is het onvraag.
Hoe is er eigenlijk mee gesteld? Ik herinner me dat, wat was er een tijdje geleden dat er gedoe was over die fiscale status? Dat jullie dan geen dividend meer mochten uitkeren? Of tenminste, dat jullie inkomsten, vennootschapsbelasting moesten betalen? Is dat een beetje doodgebloed? Ik hoor
er
niks meer
over. Ja, er zijn in het vorige kabinet, waren een aantal, waar het voor mijn tijd bij, dat ik bij Wereldhaven begon, maar ik volgde het bedrijf toen wel... Vanaf de zijlijn waren een tweetal politieke partijen die niet specifiek de vastgoed FBI's in Nederland, de beursgenoteerde partijen, maar die zich met name gespitst hadden op een aantal Duitse fondsen. Er zijn ook Duitse fondsen die in Nederland dan de FBI-status aanvragen en ook wel wat Nederlands vastgoed hebben. Maar eigenlijk dan belastingvrij die winsten wegsluizen naar het buitenland. Nou, dat is een hot topic. Dat was toen helemaal een hot topic. En toen werd er ook wel gesproken door sommige partijen over... moeten we die regelgeving afschaffen, moeten we hem aanpassen. Dat is eigenlijk helemaal weggeëpt. En als ik nu kijk naar de politieke partijprogramma's... en dat volgen wij met NSI en Vastnet en al die bedrijven samen... is dat een veel minder actuele topic, althans wat betreft de FBI's.
Ja, oké, prima. Oké, goed. Nu is de bezettingsgraad, of nee, laat ik het anders zeggen, het percentage huren wat jullie binnenkrijgen, ligt al best veel hoog, hè?
Ja.
Voor mij was dat rond de 95% of zo. Misschien kunnen we even teruggaan naar 2 jaar geleden, zeg maar, toen het hele circus begon met de corona. Hoe hebben jullie daar toen op geanticipeerd eigenlijk? Want die winkels moesten dicht. Wat is dan...
Ja, nou ja, geanticipeerd hebben we niet, want dat was ook voor ons een verrassing. Ja. Maar we hebben wel gereageerd. Kijk, wat we wel gemerkt hebben is, dat zijn wel de momenten dat het fijn is dat je het allemaal in eigen beheer hebt. Wij doen alles zelf. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel vastgoedeigenaren, ook in de winkelmarkt, die dingen outsourcen aan externe partijen. Ja. En dat doen wij niet. Hè. Wij doen gewoon alles zelf. En ja, dat is in dit soort gevallen wel erg prettig. Kun je gewoon snel reageren. In de eerste lockdown zijn we specifieke afspraken met huurders gaan maken. Dus echt tailor-made. Omdat Nederland had toen een soort soft lockdown, zoals je wellicht herinnert. Ja. Zo werd het genoemd door het kabinet. Ja, wij zouden veel te veel weggeven als we een one-size-fits-all deal zouden maken voor alle huurders. Dat is zonde, dus wij hebben ervoor gekozen. En daar hebben we ook een team voor, legal en leasing. Om ja, gewoon te kijken, weet je, de lokale bloemist in de ene plaats, ja, die wil je wat meer helpen dan een keten die gewoon open mag zijn en misschien wat minder omzet draait. Ja, die wil je niet dezelfde korting geven. Dus zo zijn we echt één voor één afspraken gaan maken. En in verdere lockdowns, toen het echt gewoon heel duidelijk was, alle niet-essentiële winkels dicht, hebben we eigenlijk altijd de rechtelijke formule gehanteerd. Zo hebben we dat gedaan. Maar we hadden eigenlijk al vrij snel het operationele proces hier op gang. En dat, ik hoop het niet meer nodig te hebben, maar mocht het nog een keer nodig zijn, dan is het inmiddels een plug-and-play verhaal geworden.
Ja, van die retailers, hebben de meesten het overleefd? Of zag je bepaalde slachtingen in, weet ik veel, bij de kledingzaak of wat soort dingen? Is het allemaal over het algemeen gebleven?
Nou, ik denk niet dat bij ons heel anders is dan bij anderen. Maar wat daar wel geholpen heeft, is dat wij veel minder fashion en schoenen hebben dan door type centra wat wij hebben. Dus dat aandeel is bij ons veel lager. En dat zijn toch wel de twee categorieën waar het heel moeilijk is. Wat je ook wel gezien hebt, is dat wij bij retailers ook wel echt actief geholpen. Dus niet alleen maar met kortingen, maar ook bijvoorbeeld met marketing support. We hebben ze ook geholpen bijvoorbeeld door voorraden die ze hadden ingekocht te verkopen. Door bijvoorbeeld een winkel beschikbaar te stellen in ons Up Next concept. Zodat ze in ieder geval weer dat stukje kosten terug konden verdienen. Dus we hebben wel echt alles gedaan om die retailer zo goed mogelijk te helpen. Puur naar faillissementen. Ja, Miss Etam is failliet gegaan. Ja, die hadden wij ook al op het lijstje staan voor COVID. Dat is weer even hetzelfde verhaal als ik net zei. COVID heeft de zaken versneld, maar niet... Het is niet dat Miss Etam het in mijn optiek overleefd had als er geen COVID was geweest. Dus hetzelfde geldt voor D-reizen. En dus wat dat betreft zitten daar eigenlijk nog helemaal geen verrassingen in, als ik eerlijk ben.
Oké. En nu kwamen jullie eind december best wel met een soort eindejaars outlook, zou ik maar zeggen. Een optimistisch bericht dat ook weer veel nieuwe contracten werden getekend. Dus is die retailmarkt, is daar beweging in dat alles nu weer, ja, dat er toch weer nieuwe...
Ja, je ziet dat de leasingmarkt is veel dynamischer en dat werd hij al in december en dat heeft zich echt wel doorgetrokken in januari. Ja, dus even, wat was voor mij het teken? Ja, elke lease komt langs mijn bureau. Ja, dat zijn er veel meer vandaag de dag en vorige weken dan de afgelopen 2 jaar. Dus je ziet dat het vertrouwen vanuit de retailers, en ik hoorde Unibuy iets soortgelijks zeggen vandaag, dat is echt wel om... Er worden echt nog wel nieuwe zaken geopend. Er wordt wel eens gedaan, soms dat met e-commerce, er zijn minder winkels nodig. Dus niemand huurt meer een winkel, maar dat is absoluut niet het geval. Dus je ziet ook gewoon weer heel veel nieuwe partijen de markt betreden. Kijk naar Peek & Cloppenburg ook. Hè. Is ook weer actief in de markt, locaties aan het zoeken. Dat is een partij die er lang was, weg is geweest en weer terugkomt. Dus dat moeten we ook niet vergeten.
Zie je ook beweging vanuit de partijen die eigenlijk alleen maar online waren, dat die nu ook op zoek gaan naar winkelruimte, op een soort, weet ik veel, laten we zeggen, een kijkshop-achtig iets. Is daar ook beweging dat die richting brick and mortar gaan?
Ja, absoluut. Je ziet, ik denk bijna elke RIA, ook een Coolblue en dat soort partijen, hebben ook al gezien van, dat omnichannel is de manier. Dus daar ben ik absoluut van overtuigd, dat winkels zijn er altijd nodig. Alleen ja, wel minder dan in het verleden. Daar moeten we ook open over zijn. En nogmaals, wij hebben dat dan voor onze portfolio op 25% gekwantificeerd. En daar liggen ook echt berekeningen aan ten grondslag. Maar er zijn zeker nog winkels nodig, ook voor die online partijen inderdaad.
Ja, oké. Okay. Nou, dan even dividend. 1,10 over het afgelopen jaar. Dat is meer dan een verdubbeling. Dat is weer bijna op niveau. Maar nog niet het wat jullie normaal gesproken willen uitkeren. Laten we zeggen, voor mij is het... De payout is normaal gesproken tussen de 75 en 85%.
Ja, klopt.
Nu gaat natuurlijk de directe resultaat per aandeel eerst omlaag voor dit jaar. Ja. Naar 1,50 en 60, wel een verhoging. Dat dividend, gaat dat mee omlaag? Of zeg je van, we gaan daar nog naar kijken naar die, hoe die...
Nee, dat dividend gaat 100% zeker niet omlaag, Nico. Dat gaat omhoog. Oh. Dat hebben we ook in de presentatie voor de analisten. Die kan, ook de luisteraars van deze webcast, podcast, hoe je het noemen wil, kunnen dat zien op onze investor presentation op de website. Daar staat al een guidance voor 2000, dividend 2021. Mm-hmm. Dividend 2022, wat dan in 23 wordt uitgekeerd. Dat is altijd ingewikkeld. Aan mijn hoofd hebben we daar gezegd 1,13 tot 1,20. Dus dat is de richting die we nu geven voor het dividend. Ja, het is natuurlijk een voorgesteld dividend, want onze aandeelhouders moeten het wel eerst goedkeuren. Dat kunnen we niet zelf bepalen. Maar dat is het voorstel, daar zal, in die bandbreedte zal het liggen. Dus met die 50 cent hadden we echt de low point. Nu 1,10, dan 1,13, 1,20... Ja, en ik denk de 4-6% groei die je gaat zien, die we altijd maar zijn blijven herhalen nog steeds zien, die ga je daarna zien. Dus dat betekent dat je elk jaar 5-6 cent daarbij op kan tellen. Hè. Dan kom je op 1,25, 1,30, 1,35. Ja. Dat is een beetje het traject wat voor ons, dan hebben we een goede balans, dan hebben we een mooie geleidelijke groei. En dan hebben we, en dat vind ik ook belangrijk, ja, dat dividend wat er in het verleden misschien ooit was, dat haal je dan misschien niet. Maar dat was ook een hele andere kaststroom. We hebben een veel krachtigere, zekerdere kaststroom gecreëerd. Door aan de ene kant de schuldgraad te verlagen. En aan de andere kant, een full service center heeft een veel stabielere inkomstenstroom dan een traditioneel winkelcentrum met 10-20% leegstand. En een aantal huurcontracten die op het punt staan om af te lopen.
Oké, okay, prima. Dus dan dat is de weg vooruit.
Ja.
Je had het net over groei, hè? Je zoekt tussen de 4-6% groei.
Ja.
Ik zag in het presentatie 5,9%. Daarvan is een deel inflatie.
Ja.
2%. Nu kwamen net om 2:30, ik weet niet of je de beurs vol, maar het ging even omlaag.
Ja.
Inflatiecijfer door
Amerika. Een inflatiecijfer waarschijnlijk dan. Ja,
ja, dat lag boven de 7%. Hoe ga je daarmee, laten we het anders zeggen. Ten eerste, wat betekent inflatie voor een winkelvastgoedbedrijf?
Nou kijk, dat heb ik wel een beetje in de beurskoersen gezien begin van dit jaar. Zeker de korte middellange termijn is het positief, want de huurcontracten worden geïndexeerd. Mm-hmm. Ja, we hebben 2 miljoen revenues, ja, die gaan allemaal tegen die indexatie. We hebben amper, heel specifiek gevallen wel eens een cap, maar dat is vrijwel niets. Dus dat is dat gaat hard omhoog. Nou, dan komt de volgende lijn in de P&L, dat zijn je personeelskosten. Ja, die zijn vrij beperkt voor een vastgoedfonds. Je hebt niet heel veel mensen nodig om toch een grote hoeveelheid vermogen te managen. Want die salarissen gaan natuurlijk ook wel wat omhoog met indexatie. En dan wat lager in de P&L kom je bij de rentelasten. Nou, wij hebben 88% van onze debt is fixed rated. Dus daar heb je geen invloed. En op een klein stukje, 12%, we hebben nog wat commercial paper in België voor kortlopende kredieten. Daar zul je wat impact zien, want ik ga ervan uit met de stijgende inflatie stijgt de rente ook. Op hele lange termijn, ja, er komt weer een moment dat je ook je leningen weer zal moeten heronderhandelen. Dat kunnen mensen allemaal zien in ons debt maturity scheme. En je zou nog kunnen zeggen, ja kijk, uiteindelijk moet die stijgende inflatie en stijgende huren moeten natuurlijk wel goed gemaakt worden door retailers met stijgende omzetten. Want anders dan krijg je het een keer terug. En ook de consument, ja, een gas, water, elektriciteitsrekening die een stuk hoger is dan vorig jaar. Ja, kan op een gemiddelde bezoeker in ons centrum, kan best wat impact hebben. Zeker als het, daar heb ik geen zicht op, als het niet hand in hand gaat met een loonstijging.
Ja.
Maar voorlopig, het eerste effect wat je zult zien, is, en dat geldt denk ik niet alleen maar voor ons, maar ook voor andere winkelvastgoedbedrijven, is positief.
Ja, ja, maar nu is wel, je hebt die inflatie dan ingeschat op 2%, nou dat is een beetje de norm, maar nu is het 7%. Kan jij dus die retailers 7% extra... huurvragen?
Nou, het officiële cijfer is niet waarmee wij nu gaan indexeren. Bijvoorbeeld in Nederland is niet 7%. Volgens mij ligt dat eerder ergens tussen de 3-4%. Dat wordt weer over een andere periode berekend. Mm-hmm. Dat is gewoon contractueel vastgelegd. Dus daar gaan we niet van afwijken. Dus dat zal iedereen moeten betalen. Ja, dat is nou eenmaal. Als het een keer nul is, dan gaan we er ook niet +1 of +2 van maken.
Nee.
We zullen moeten zien hoe het zich ontwikkelt. Kijk, +3-4%. Dat is prima. Maar als het bijvoorbeeld volgend jaar een keer +7 of +10% zou zijn, ja, dan praat je wel over echt hele pittige toenames.
Ja, ja. Ja. Nou ja, de schuld gaat er ook op vooruit natuurlijk met die inflatie.
Ja, nee, dat klopt. Die inflateert dan geleidelijk weg. Daar heb je gelijk in. Kijk, uiteindelijk is het voor ons een nice to have. Want je moet het niet doorvoeren uiteindelijk. Maar je kunt het wel contractueel doen. Dus dan zou je altijd nog eens een uitzonderingetje kunnen maken. Maar juridisch heb je er wel recht op.
Ja, oké. Okay. En die rente die staat dus voor een heel groot gedeelte vast. Dat, dus ja. Daar heb je
op 88%.
Tenminste de komende 5 tot 7 jaar, hoe lang is dat?
Nou, de komende 3-4 jaar hebben we daar eigenlijk amper last van. Ja, en dan komt weer in 2024 hebben we weer een stuk herfinanciering. En de jaren daarna steeds een stukje USPP. Waarbij wel weer geldt dat het grootste deel van onze schuld, zoals je het kunt zien ook in de presentatie, is nu USPP-papier. Dus relatief dure schuld, 3,6%. Dus wat dat betreft, als wij nu vandaag de dag naar de bank gaan en af en toe vragen we alweer eens een quote op. Ja, onze marginale leenkosten op dit moment liggen nog echt een stuk onder de 2%. Dus je zou zeggen, de eerste 1,5% rentestijging kun je dan eigenlijk al hebben om nog steeds een beetje op dezelfde kosten door te financieren.
Oké, prima. Nou, mooi. Dan even naar over de grens, Frankrijk.
Ja.
4 van de 6 zijn verkocht. Die andere 2, meent gelezen hebben vandaag dat je zei van als het niet voor een goede prijs weggaat, dan hoeft het niet. Betekent dat je ze eventueel ook gaat aanhouden of gaat ombouwen zelfs tot
service? Nee, zover gaan we niet. Maar we hebben wel gezegd, kijk, we hebben die 4 centra in Frankrijk verkocht van de zomer op een hele flinke discount. Hè, daar waren sommige beleggers blij mee en anderen hadden daar kritiek op. En dat snap ik ook. Ik denk nog steeds dat het voor het bedrijf de goede beslissing was, omdat nu die balans zo sterk is. En doordat we nu het geld hebben om al die transformaties te doen. Hè, dat was de belangrijkste reden. Want als je daar nog langer mee gaat wachten, ja, dan loopt het van je weg. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daarmee aan de slag kunnen. Omdat dat nu allemaal verzekerd is, is er ook geen noodzaak om die andere 2 dit jaar per se te verkopen. Dat hoeft niet. Hè. Die schuldgraad is 41. Ja goed, iets boven de bandbreedte, maar het is ook maar marginaal. Dus het is ook prima als we ze in 2023 verkopen. Ik denk wel, dat heb ik ook vanochtend gezegd bij BNR, het is wel de doelstelling om ze ergens in de komende 2 jaar te verkopen. Maar we zullen zeker wachten op de juiste prijs en die 40% discount die sommige analisten dan nu ook meenemen voor die laatste 2. Ja, dat gaat het belangelaar niet worden, al was het al om de reden dat, en soms kijkt men dan ook even niet dieper. Het gaat hier om Parijs en Bordeaux, gewoon om goede centra, ook wat kleinere centra, dus die zullen nooit op 40% gaan en ook niet op 20% korting. Daar praat je echt over. Als we al een korting moeten geven, over veel en veel minder.
Ja. Ik las nu vandaag dat Unibail, die heeft een winkelcentrum verkocht in Parijs. Tenminste, net buiten Parijs, schuin onder. Dat ging op de boekwaarde, zeg maar. Maar wat zij doen, zij verkopen ongeveer de helft, 45%. Is dat iets waar jij ook naar kijkt? Dat je bijvoorbeeld want zij hebben het verkocht aan 2 financiële partijen die natuurlijk ook een beetje rendement willen maken. Of zijn jullie daar te klein voor? Zijn die winkelcentra daar überhaupt te klein voor?
Nee, dat niet. Maar kijk, wij willen weg uit Frankrijk. Hè. We hebben al het personeel ontslagen en we werken daar nu met externe managers. We willen echt weg, ook voor de reductie in kosten. Dus dit jaar ga je ook weer een hele grote reductie in overheidkosten bij ons zien. Dus wij willen echt weg uit Frankrijk en dan heb ik niet 50% belangen nog gaan behouden. Ik zou als ik jou was ook altijd even doorvragen hoeveel huurgaranties er gegeven zijn.
Dat hebben ze gedaan, ja, klopt. Dat 3 jaar geloof ik.
Ja, nou ja, ik weet in de vorige transactie dat er wel een paar waren. Of er nog financiering is verstrekt, dus een vendorloon zoals dat heet. Ja. Dat gebeurt namelijk ook nog regelmatig. En ik zou wel een beetje doorgraven als ik jou was. Dus ja, je kunt heel hard roepen dat je op de boekwaarde verkoopt, maar...
Ja. De boekwaarde plus een beetje.
Ja. Dus wij zijn gewoon heel transparant en als we 40% onder de boekwaarde verkopen, is dat misschien geen leuk nieuws qua pricing, maar dat is 40% is wel 40%. En bij ons zal het nooit zo zijn dat een analist of iemand dieper in die cijfers gaat graven en dan opeens met een andere conclusie komt. Dus we proberen dat niet mooier voor te doen dan dat het is.
Prima. Dan zit je wel in België en nu is er in het verleden best wel sprake geweest van dat Belgische aandeel. Je hebt Wereldhaven België, daar hebben jullie geloof ik 67% van. Ja. Dat is nu trouwens wel anders. Dat stond eigenlijk altijd heel hoog. Dat was met Fastnet ook het geval. En die hebben het geprobeerd het van de beurs te halen. Tegen jullie is regelmatig gezegd van, kan je niet iets doen met het Belgische aandeel? Omdat dat aandeel zo hoog staat, kan je dat belang niet verkopen op de beurs. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Wil je daar iets mee gaan doen? Want het is toch een beetje een dubbele structuur, zou ik maar zeggen.
Dat is in 2019 toen we de strategie, toen we echt alles tegen het licht hebben gehouden, heeft dat uiteraard, zou ik zeggen, ook de revue gepasseerd. Ja, daar was toen geen, het idee was daar is geen koper voor te vinden. Dus dat hebben we ook research naar gedaan. Dat was op dat moment niet opportun. Dat is natuurlijk wel heel vaak toen ook langsgekomen dat de market cap van Wereldhaven België was groter dan die van Nederland. En ja, goed, dat, ik ben een ex-financiële man, dus dat had ik ook al aan gezien. Alleen ja, het moet wel lukken natuurlijk. Er moet wel een mogelijkheid zijn. En die mogelijkheid is er gewoon nooit geweest. Anders hadden we dat echt wel gedaan in 2019. Want dat was een makkelijkere oplossing geweest. Maar goed, vandaag de dag inderdaad is die beurskoers is een stukje lager. Voor ons is België is nu core. Die beurssortering heeft ook wel een voordeel in de zin dat als wij in België weer wat willen groeien, dat we ook die notering kunnen gebruiken. En in België is het heel gebruikelijk om met aandelen te betalen, omdat de overdrachtsbelasting heel hoog is, tussen de 10% en 12,5%. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als je met aandelen betaalt, dan kun je die belasting omzeilen.
Ja, ja.
En in Nederland mag dat niet. Dus in Nederland kun je wel een share deal doen, maar de Nederlandse fiscus is, ik wil niet zeggen wat slimmer voor jou Belgische kijkers, Nico, maar...
ja, daar moet je mee uitkijken. Daar willen we
dus op dit moment, wij hebben geen plannen of dingen, dus misschien een keer een acquisitie als de koers weer, nu staat die koers wat laag, maar als die koers weer een stuk hoger is in België. Ja. Verder op dit moment geen plannen om daar iets mee te doen.
Even kijken. Ik wil even naar Aart van Herk. Je hebt natuurlijk een grote aandeelhouder in Aart van Herk. Hoe is dat überhaupt als jij een beursgenoteerd bedrijf met een grote aandeelhouder? Hoe vaak heb je daar vaak contact mee? Of bemoeit hij zich met de zaak? Of hoe gaat dat eigenlijk? En word je ingezet bijvoorbeeld als je bijkoopt?
Niet anders dan dat er grenzen overschreden worden. Dus de grenzen van de AFM, de meldingsgrenzen. Mm-hmm. Dus op het moment dat Aad van Herk koopt of verkoopt en door een grens gaat, ja, dan zie ik dat. Maar dat kun je ook zien als je die melding krijgt op de website van de AFM. Anders dan dat krijg ik geen meldingen. Daar heb ik het ook nooit over met hem. Los van dat, als ik naar zijn belang kijk, gewoon puur volgens de meldingsgrenzen, is dat ook gewoon vrij stabiel geweest over de afgelopen tijd. Ik zie hem een paar keer per jaar, iets vaker dan andere aandeelhouders. Dat is ook logisch, denk ik, omdat hij een hele grote aandeelhouder is. Maar voor de rest, ja, de dingen die wij bespreken zijn dezelfde dingen als met andere aandeelhouders. Want ik mag met Aad niet meer bespreken dan dat ik met anderen doe. Dus dat doe ik dus ook niet. En hij heeft zijn, zoals elke aandeelhouder, zijn eigen visie op het vastgoed en op het bedrijf. En zijn eigen speerpunt. En dat is prima.
Ja. Oké, okay. Dus het is niet, want hij is natuurlijk een vastgoedman die ook wel wat weet. En, maar goed.
Nee, dat is ook heel nuttig, want hij weet ook een hele hoop van winkels. En ik spar heel vaak met hem over wat moet je naar toevoegen, gezondheidszorg of dit of juist niet. Of laat het leeg staan. Of, dat is ook heel nuttig.
Ja, oké. Okay. We zijn nu, de corona is bijna voorbij, denk ik. Tenminste, laten we het hopen, maar het lijkt er wel goed uit te zien. Ik denk niet dat er nog een lockdown komt. Nu las ik las een oud interview met je, of niet oud was, maar dat stond in dat je ook als jong jongetje zeg maar al aan het beleggen was.
Ja.
Dat doe je neem ik aan nog steeds, want dat vergeet je nooit. Maar hoe kijk je nu, hoeft niet eens vanuit je expertise als CEO of zo, maar... Hoe kijk je tegen de financiële markten aan, hoe het nu gaat op de beurs, wat er allemaal gebeurd is. En ook richting de winkelvastgoedbedrijven. En laten we zeggen vastgoed in het algemeen, in zijn algemeenheid. Want het is natuurlijk wel een, je was hiervoor, was je analist bij Kempen voor vastgoed.
Ja.
Voor allerlei vastgoed neem ik aan toch? Dus dat heeft alleen winkelvastgoed in toch?
Ja, bij alle typen vastgoed. En dan beursgenoteerde bedrijven en wij namen belangen in private vastgoedfondsen over de hele wereld. Dat is het team wat ik daar leidde zit er nog steeds en die doen dat ook nog steeds. Ik vind vastgoed specifiek, maar zeker ook winkelvastgoed, als je kijkt naar de rendementen en je vergelijkt dat met rendementen van andere asset classes, daar zit zo'n groot gat tussen op dit moment. Dan vind ik vastgoed in de algemeenheid best wel aantrekkelijk gewaardeerd. Zeker ook met het oog op inflatie waar we het net over hadden. Als ik zie dat in private equity en private debt, ja, rendementen, dus daar praten ze inmiddels ook over single digit returns, terwijl ze leveren en gigantische hoeveelheden kas achter de hand hebben. Hè. Dus in private equity en private debt is enorm veel instroom geweest sinds de banken en verzekeraars te maken hebben met nieuwe balansvereisten. Ja, dus het is gewoon efficiënter, je hoeft minder buffer aan te houden om in private equity te investeren. Ja, dat is wat mij betreft redelijk doorgeslagen. En dan zie ik bedrijven verhandeld worden op multiples dat ik denk, voor dezelfde multiple kun je vastgoed kopen. Dan heb je wel onderliggende huurcontracten. En zelfs al gaat de huurder weg, dan heb je nog het gebouw en de grond. Hè, dan kun je er nog andere dingen mee doen. Dat is een stuk zekerder dan een normaal operationeel bedrijf, om het zo maar te zeggen. Dus vanuit dat oogpunt vind ik vastgoed, hè, gewoon in zijn algemeenheid aantrekkelijk gewaardeerd. En dus ook met het oogpunt op inflatie. Ik denk dat winkelvastgoed absoluut een kans is. Niet alleen omdat je CEO zit, maar ook omdat die yield spread zo hoog is geworden met de andere sectoren. Ik denk daarnaast, en dat heb ik bij Kemp hebben we daar ook veel in belegd, heel positief over de wat nieuwere sectoren. Het was altijd kantoren, winkels, woningen, logistiek. Ja, dat was het dan. Nou, hotels kwam dan op een gegeven moment ook wat op. Dat is dan nu weer wat lastiger met corona. Maar er zijn sectoren zoals bijvoorbeeld opslag, datacenters. Ik denk dat daar gezondheidszorg, rusthuizen, daar zit nog heel veel groei. Dat werd altijd door banken en beleggers, werd dat altijd een beetje beschouwd als, nou ja, ik weet nog vroeger toen ik bij ING Real Estate zat, en dan, als een storage bedrijf, een self storage bedrijf wilde financieren, ja, dan was een andere afdeling en dat is ook een andere prijs. Terwijl eigenlijk als je het gewoon heel sec analyseert, ja, waarom zou je het anders behandelen dan kantoren of winkels of wat dan ook. En daar zit echt nog wel upside in. Ook als je kijkt naar de vlucht die type vastgoed in Amerika hebben genomen. Dus ja. Dat zou ook wel iets zijn waar ik me op zou concentreren.
Ja, maar je ziet bij ons op de beurs wel een klein beetje een beweging natuurlijk dat nu jullie terugkomen in de Unibels van deze wereld. Ja. Terwijl juist het logistieke vastgoed en ook de rusthuizen, maar dat is wat anders aan de hand, hè, met de OPA en Adivica. Maar
ja, er spelen wat andere operator issues inderdaad, ja. Zag ik.
Ja, ja. Maar dat er toch wel wat, die worden nu wel een beetje omgeruild, lijkt het wel.
Maar binnen logistiek, Nico, is het, kijk, logistiek vastgoed, daar heb je ook heel veel verschillende subtypen, hè. Ja, dus de regionale distributiecentra, die grote bakken, daarvan vind ik het logisch dat die op hele lage avondsrendementen handelen. Ja. Maar ik zou eens zeggen, ik ga nou eens echt eens een keer een deep dive doen in die portfolio's van die logistieke fondsen op de beurs. En ga ook eens een deel van die panden bekijken, dan zul je zien dat er heel veel, als ze eerlijk zijn, geven ze dat ook toe, er zitten heel veel panden tussen die helemaal niks te maken hebben met de trends van e-commerce en waar iedereen altijd over schrijft en praat. Het is maar een deel van de portefeuille die daar profijt van heeft. En dat is voor heel goede... Sorry?
Dus die hebben hele goede marketingafdelingen, wil je zeggen.
Nou, wat je gezien hebt is, die hebben jarenlang nul huurgroei gehad. Die moesten altijd investeren en nul huurgroei. Logistiek kun je in 9 maanden bouwen. Het is buiten de stad, het is makkelijker qua vergunningen. In 9 maanden staat er een nieuw ding. Dat was altijd de reden waarom het op 8% of 10% avondsrendementen ging. Daar hoor ik nooit meer iemand over. Dat soort dingen moet je denk ik ook niet vergeten. Dus daarom zou ik me wat meer op die andere type focussen.
Is er nou iets, ik bedoel, ja, Wereldhaven doet nu alleen winkelcentra, maar waarom zou je in de toekomst niet richting andere vormen van vastgoed gaan? Bijvoorbeeld woningen, kantoren zou je kunnen bouwen bij je winkels. Is het iets waar je in de toekomst misschien heen zou kunnen met Wereldhaven?
Daar gaan we heen, Nico. Ten eerste, in de full service centers zitten die type vastgoed die jij noemt. Woningen hebben we het net ook over gehad. Ja. Daarnaast hebben wij best wel wat sites, met name ook in België, Luik. Daar hebben we echt een opportunity om, net ook al benoemd, heel veel andere type vastgoed te ontwikkelen op onze eigen site. En dat mag ook volgens het masterplan in Nivelles, in Nijvel. Zijn we bezig om een vergunning te krijgen om 7000 meter kantoren te bouwen naast ons winkelcentrum. In Brugge zijn we bezig met een project. In Waterloo zijn we bezig met, ik geloof, 6000 meter kantoren. Dus met name in de Belgische portfolio zitten daar kansen. En ik denk ook in Nederland zou er best wat bij kunnen komen. Dus dat gaat eigenlijk vanzelf organisch gebeuren op het moment dat die projecten worden opgeleverd.
Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Nog even, ik weet niet of je wat wil zeggen over andere bedrijven, hoor. Als je niet wil, moet je het zeggen. Maar ik weet, je hebt veel verstand van Unibail, hè? Want die had je vroeger in je portefeuille bij Kempen. Dus daar heb je uit en traan naar gekeken. Ken je de Amerikaanse markt een beetje?
Nou, ik ben er ook alweer 2 jaar uit. Dus dat vind ik lastig. Want kijk, de Amerikaanse markt is in alle type vastgoed een veel volatielere markt dan omdat huurcontracten veel vaker mark-to-market gezet worden. Dus op het moment dat naar beneden gaat, gaat het ook heel hard. En als het omhoog gaat, gaat het ook heel hard. Er is veel meer overaanbod natuurlijk in Amerika. Hè, dus dat is iets van 5 keer groter dan het overaanbod in Europa. En dat zie je ook wel eigenlijk in die cijfers. Dus Amerika is wel, ja, in de basis structureel gezien veel moeilijkere markt. Ik denk aan de andere kant, het voordeel wat Unibail heeft is, in Amerika is een exit van een portfolio kan ook via de beurs. Dus in Amerika heb je de mogelijkheid om om te zeggen, nou weet je, pak allemaal Amerikaanse winkelcentra, ik maak er een bedrijfje van, ik breng de aandelen naar de beurs. Ja, om een reden lukt dat nooit in Europa. In Amerika zie je dat heel vaak, dus en dan kan het snel gaan.
Ja, oké, dus dat zou eventueel ook een oplossing kunnen zijn voor Unibail om dat hele Westfield...
Zullen ze ongetwijfeld overwegen?
of die meuk daar te verkopen in een keer. Nou goed, we zullen het zien.
Ja.
Eén dingetje nog, dan stoppen we ermee. Je bent nu 2,5 jaar bij CEO, hè? Of ja, bijna 3, ja. Augustus. Ja, hoe bevalt het?
Ik vind het bevalt hartstikke goed.
Iemand die aan de zijlijn staat en vooral in rapporten best wel hard oordeelde, ja, ook over bedrijven. Ja. En terecht. Hè? Maar nu, ja, nu sta je zelf met je poot in de modder, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe is dat?
Nee, ik vind het hartstikke leuk. En misschien ook wel door dat verleden. Ik word ook wel eens kritisch beoordeeld. En dan denk ik ook altijd, ja, weet je, zoals je terecht zegt, ik deed dat vroeger zelf ook. Dus dan moet je niet zeuren als iemand kritisch is naar jou. Dus dat doe ik dan ook niet. En moet ik ook zeggen dat af en toe is die feedback die we krijgen ook nuttig. En kunnen we daar ook echt wel wat mee. COVID was niet makkelijk, hè, voor ons. Ik denk ook niet voor de andere winkelvastgoedbedrijven. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om nu wel met de voeten in de modder te staan. En daar heb ik ook ongelooflijk veel geleerd de afgelopen 2 jaar. Met een hele leuke club mensen hier. We zijn hier met rond de 120 mensen. Ik denk dat ik ze inmiddels allemaal bij naam ken. Hele gemotiveerde, vrij jonge groep. Hele dynamische groep. Dat vind ik ontzettend leuk. Heel anders dan de financiële wereld. Ik vind het leuk dat het is ook tastbaar. Dus ik heb altijd mijn geld geschoven, zeg ik hier, bij Wereldhaven. En nu is het leuk om ook eens een keer echt met het fysieke vastgoed bezig te zijn, om het zo maar te zeggen.
Nou, hartstikke leuk. Dus we kunnen wel zeggen, Matthijs, die gaat door.
Nou, dat gaan we zien. Dat hangt af van wat de RVC wil en wat de aandeelhouders. Uiteindelijk hebben de aandeelhouders de laatste keus. Dus die moeten bepalen of ze mij willen of niet. En ook wat ik zelf wil op dat moment. Maar ik zou zeggen, ik ben nog lang niet klaar hier met het plan. We hebben nog sowieso tot 2025, 2026 om die full service centers af te maken. Dus ja, dat zou wel het idee zijn.
Oké, goed. Prima. Nou, dank voor het gesprek.
Ja,
nogmaals, gefeliciteerd met de mooie cijfers. Dat is echt een wat goed gewaardeerd. Ondanks dat de beurs wat daalde, 6-7% hoger. En er zit nog wel meer in het veld, denk ik.
Nou, super.
Dankjewel voor het gesprek.
Joep. Dankjewel, Nico.
Tot ziens.